Gemeente, ik herinner u aan de diensten morgenavond. We leven in welzijn om 7 uur en dinsdagmorgen om 10 uur. En aanstaande zondag hoopt u in beide diensten voor te gaan, dominee De Romp van Noorderloos. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit de 105e psalm, het 4e vers, gij volk uit Abraham gesproten, dat zoveel gunsten hebt genoten, 105 vers 4. Luisteren eerst naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. En gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken, Gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. De schriftlezing is uit het eerste hoofdstuk van het Evangelie naar Matteüs. Het eerste hoofdstuk van Matteüs, de versen 1 tot en met 17. Matteüs 1, vers 1 tot en met 17. En na de schriftlezing zingen we uit de lofzang van Zacharias het tweede vers. God had hun tot hun troost gemeld hoe zijn gena ons redden zou. Het boek van het geslacht van Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham. Abraham gewon Isaac, en Isaac gewon Jacob, en Jacob gewon Juda en zijn broeders. En Juda gewon Fares en Zara bij Tamar. En Fares gewon Esrom, en Esrom gewon Aram. En Aram gewon Aminadab, en Aminadab gewon Nahasson. En Nahasson gewon Salmon. En Salmon gewon Boas bij Rahab. En Boas gewon Obed bij Rut. En Obed gewon Isaï. En Isaï gewon David de koning. En David de koning gewon Salomo bij degene die Uria's vrouw was geweest. En Salomo gewon Rehabiam. En Rehabiam gewon Abia. En Abia gewon Asa. En Asa gewon Jozefat. En Jozefat gewon Joram. En Joram gewon Uzia. En Uzia gewon Jotam, en Jotam gewon Achas, en Achas gewon Hiskia. En Hiskia gewon Manasse, en Manasse gewon Amon, en Amon gewon Josia. En Josia gewon Jechonia en zijn broeders omtrent de Babylonische wegvoering. En na de Babylonische overvoering gewon Jechonia Salatiel, en Salatiel gewon Zerubabel. En Zerubabel gewon Abiud, en Abiud gewon Eljakim, en Eljakim gewon Azor. En Azor gewon Zadok, en Zadok gewon Achim, en Achim gewon Elihud, en Elihud gewon Eleazar. En Eleazar gewon Mattan, en Mattan gewon Jacob, en Jacob gewon Jozef, de man van Maria, uit welke geboren is Jezus, gezegd Christus. Al de geslachten dan van Abraham tot David zijn 14 geslachten. En van David tot de Babylonische wegvoering zijn 14 geslachten. En van de Babylonische wegvoering tot Christus zijn 14 geslachten. Gemeente, wij willen ook in deze morgen teruggaan naar onze Heidelbergse catechismus. En we hebben daar al een en andermaal gehoord uit zondag 14, hoe onze catechismus spreekt over de ontvangenis van Christus en de geboorte van Christus uit Maria. We keren vanmorgen terug tot vraag en antwoord 35. Ik heb met u dat antwoord wel eens in het algemeen zo gelezen, maar ik wil nu een bepaald onderdeel uit dit antwoord lichten om dat speciaal onze aandacht te geven. Aan het eind van antwoord 35 lezen wij: opdat hij ook het ware zaad van David zij, zijn broeders in alles gelijk, uitgenomen de zonde. Laten wij samen over de bediening van Gods woord de zegen des Heren vragen. Heren, tot u mogen wij opzien in dit morgenuur, op deze zondag die de laatste van het jaar is. Zo vaak hebben wij al op deze plaats op uw dag mogen samenkomen en zo vaak hebt u ons ook uw woord al willen geven. Zo menigmaal hebt u ons vanuit uw woord de boodschap der zaligheid willen doen horen en op deze dag mag dat nogmaals gebeuren. Voordat het jaar ten einde is en het jaar einde is al vlakbij, mogen we toch nog eerst weer horen wat gij tot ons te zeggen hebt en wat tot onze vrede en onze zaligheid dient. Wij bidden van u, Heere, dat gij ons een gezegende zondag wilt geven. Een dag waarop wij ons waarlijk mogen bezighouden met de dingen van uw dienst, van uw koninkrijk, het evangelie van de Heere Jezus. Maar een dag vooral ook, Heere, waarin gij door uw Heilige Geest in ons midden, ja in onze harten wilt werken. Want daar gaat het ook vandaag weer om, Heren. We kunnen het woord horen en dat is goed, dat is naar uw eigen inzetting. Dat is ook de weg der middelen, want het behaagt u om door de dwaasheid der prediking zalig te maken die geloven. En gij roept mensen ertoe op om samen te komen, om onder de verkondiging van uw woord zich neer te zetten en om te horen wat tot hun vrede dient en om te bekennen wat tot hun vrede dient. Maar Heere, als het al van ons moet komen en als het van ons afhankelijk zou zijn, van ons horen, van ons acht nemen, van ons geloven, dan zou uw woord ongetwijfeld ledig tot u wederkeren. Dan zou het geen kracht doen, dan zou het geen enkel leven veranderen. Dan zou er geen enkel zondaar tot bekering komen. Dan zou er niet één geloven. Heren, want wij zijn behalve onwillig ook onbekwaam om deze dingen te doen. En daarom wij bidden van u, Heren, laat ons niet aan onszelf over. Maar wilt gij ons uw geest, de onmisbare werking van uw geest geven. En wilt gij door uw Heilige Geest zo krachtig en zo onwederstandelijk ook in ons werken, dat uw woord wel degelijk zijn werk zal doen in onze harten en dat het zich zal betonen een kracht tot zaligheid. Heere, laat uw geest onze gesloten harten openen en laat hij plaats maken voor die zaligmaker, de Heere Jezus Christus, op wie onze aandacht ook in dit morgenuur weer gericht mag zijn. Hij die in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken, die menselijk vlees en bloed heeft aangenomen, die in de gelijkheid van het zondige vlees verschenen is, die zijn broeders in alle dingen gelijk geworden is uitgenomen de zonde, die het ware zaad, de zoon van David is. Heren, vanmorgen mogen wij opnieuw bij hem en bij zijn komst in het vlees stilstaan. En we mogen andermaal zien wat gij in hem gegeven hebt. wat gij in hem bereid hebt en hoe volkomen een zaligmaker hij is. O, schenk ons oog voor hem voor het eerst of opnieuw. Als we er nog blind voor zijn, Heere, voor zijn noodzakelijkheid en voor zijn werk, voor zijn dierbaarheid en voor zijn persoon, als hij ons onbekend is en als wij zonder enige kennis aan van hem en behoefte aan hem voortleven, o, doe ons dan zien, Heere, dat buiten hem geen leven en geen hoop is, dat er niets is dan alleen verderf en ondergang voor ieder die buiten Christus leeft en zonder Christus sterft. Doe ons zien, Heere, de nood van ons verloren leven en doe ons daarbij ook zien dat er nu maar één naam onder de hemel gegeven is tot zaligheid, de naam van Jezus Christus, en dat er maar één middelaar Gods en der mensen is, de mens Christus Jezus. Doe ons zien en verstaan, Heere, hoe nodig het is om in hem gevonden te worden, om door hem gezaligd te worden, en geef ons zo werkzaamheden met onze arme ziel aan de troon der genade. Heere, wilt gij ook diegenen die hem hebben leren nodig krijgen, meer inzicht geven, meer kennis geven, verder leiden, opdat hun oog ontsloten mag worden en zij mogen zien de heilgeheimen van uw genade, zoals zij in deze borg en zaligmaker geopenbaard zijn. Dat ze mogen zien, Heere, de volkomenheid van het werk dat door hem verricht is, een volkomen werk waar niets aan moet worden toegevoegd, maar wat volkomen zalig maken kan. Heere, schenk zo ook in het leven van hen die u vrezen, door het werk van uw Heilige Geest, meerdere kennis en rijkere ervaring van die genade die in Christus geopenbaard is. Wij bevelen ons zo aan u de Heere aan en wij bidden om uw onmisbare zegen over de verkondiging van uw woord op deze dag. We mogen in deze dagen heel wat keren het evangelie horen. Heere, gij wandelt ons na met de boodschap van uw zondaarsliefde. Laat het nu niet bij een gewoonte blijven, een gewoonte van kerk gaan op uw dag en op bijzondere feestdagen. Maar laat het waarlijk zijn, Heere, hoe branden mijn genegenheden om z'Heeren voorhof in te treden. Heere, schenk ons dat heilverlangen, die begeerte om u te ontmoeten in uw huis en om de vervulling van uw belofte te ervaren. Ik zal mijn volk verblijden in mijn bedehuis. Zegen alles wat op uw zegen wacht, ook op deze dag. Als op vele plaatsen weer het evangelie uitgedragen mag worden, wilt gij het dan zegenen en tot een zegen stellen? En wilt gij uw naam verheerlijken en uw rijk doen komen? En geef dat deze laatste zondag van het jaar niet de minste zal zijn in betekenis voor de komst van uw rijk. Dat het niet de minste zondag zal zijn, Heere, ook in deze zin, dat het rijk van de vorst der duisternis mag worden afgebroken en dat zijn listen verijdeld en zijn plannen verstoord worden. En laat zo ook op deze zondag uw grote genade nog heerlijk openbaar komen, daarin dat gij zondaren tot u bekeert, dat gij mensen die op een dwaalweg zijn terechtbrengt, en dat gij uw volk en kinderen wilt ondersteunen en sterken en onderrichten in de dingen ter zaligheid. Zegen allen die hier niet kunnen zijn. We dragen ook nu aan u op, Heere, alle die ziek zijn. U weet wie ze zijn. U kent hun namen. U kent hun omstandigheden. U kent hun ziekte. Heere, u kent de strijd die ze ermee hebben. Wij dragen ze allen aan u op, waar ze zich ook bevinden. En zie gij dan in gunst op hen van boven ter neer. En doe het hen ondervinden, thuis, in het ziekenhuis, in welke inrichting mogelijk ook, dat gij in genade aan armen en ellendigen wilt gedenken. Wij bevelen aan u aan, Heere, alle die het moeilijk hebben. Juist ook in deze dagen kunnen in het leven van hen die beproefd en bedroefd zijn, de gedachten zich vermenigvuldigen. Sommigen, Heere, hebben een verlies geleden, vroeger of later. Sommigen hebben andere teleurstellingen in hun leven te verwerken gekregen. En zo aan het einde van het jaar rondom de feestdagen is het menigmaal juist ook weer zo dat het leed in dubbele mate als het ware gevoeld wordt. En dat de lege plaats met des te meer klem beseft wordt. En dat het verdriet op deze wijze versterkt wordt. O Heere, geef dat ze troost bij u mogen zoeken. En dat ze ondersteuning van u mogen ontvangen. En wilt gij het zo ook wel maken met uzelf, door uw woord, door het getuigenis van uw genade. Heere, wij bidden van u dat gij ons genadig al onze zonden vergeven wilt. Er zijn in ons leven vele dingen die voor uw heilig aangezicht niet kunnen bestaan. Die niet overeenstemmen met uw heilig gebod, wat we vanmorgen weer gehoord hebben. Heere, er is veel wat ons schuldig stelt. Veel waardoor we veroordeeld moeten worden. En er is in ons geen enkele mogelijkheid om van onze zonden af te komen, om ons ervan te verlossen. Gij alleen zijt machtig om zonden te vergeven en om schuld weg te nemen. Wilt gij dat genadig doen, o groot en heerlijk God? En wilt gij in Christus op ons neerzien en ons in hem en om hem een ontfermer betonen? Hoor ons dan, om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij zingen uit de 89ste psalm. En daarvan het 12e en het 13e vers. Psalm 89, vers 12 en vers 13. Gij zal hij zeggen, zijt mijn vader en mijn God, ik zal de heerschappij doen duren bij zijn zaad. Thank you. Wat we tot nog toe gezien hebben, gemeente, aan de hand van de 14e zondag van onze Heidelbergse catechismus, is dat de Heer Jezus Christus, de Zoon van God, mens geworden is. Dat Hij kind van Adam geworden is. Net als alle andere mensen is Hij in het geslacht van Adam geboren. Het enige verschil tussen hem en de andere Adamskinderen is dat hij ontvangen is uit de Heilige Geest en de anderen uit een aardse vader. En dat is een groot verschil. Het is wel het enige verschil, maar het is tegelijk een allesbeslissend verschil. Want doordat hij ontvangen is uit de Heilige Geest, is hij voor de besmetting met de zonde van Adam bewaard gebleven. Hij heeft geen erfzonde. Zijn ontvangenis is, zoals we gezien hebben, een heilige ontvangenis. En zijn geboorte is een heilige geboorte. En de engel sprak tot Maria van dat heilige dat uit haar geboren zou worden. En zo kan hij ook naar het getuigenis van onze catechismus onze middelaar zijn. Die met zijn onschuld en volkomen heiligheid de zonde waarin wij ontvangen en geboren zijn voor Gods aangezicht kan bedekken. Christus is dus echt de Zoon van David. Hij is waarachtig mens. Maar dat is niet het enige wat ons van de afstamming of van het voorgeslacht van de Heer Jezus Christus gezegd wordt. In onze catechismus wordt ook over een andere lijn gesproken of onder andere over andere onderdelen van de geslachtslijn, van de afstamming, van de genealogie van de Heer Jezus Christus. En ook de Bijbel vertelt ons over deze dingen nog veel meer. Er staan in de Evangelie 2 zogenaamde geslachtsregisters. In het eerste hoofdstuk van Matthäus en in het derde hoofdstuk van Lucas. Nou, Lucas gaat terug tot Adam. Lucas gaat vanaf de Heer Jezus de hele weg terug totdat hij gekomen is bij de eerste stamvader Adam. Matthäus doet dat niet. Lucas wil de Heer Jezus dus tekenen als waarachtig mens, als een zoon van Adam. Matthäus heeft een enigszins andere bedoeling als hij het geslachtsregister van de Heer Jezus geeft. Hij gaat niet terug tot Adam, maar hij begint, zoals we gelezen hebben, bij Abraham en bij David. En vanaf Abraham via David komt Matthäus dan bij Jozef en Maria en zo bij Jezus, de Zoon van God. Matthäus heeft kennelijk dus niet zozeer de bedoeling om Jezus te tekenen in zijn waarachtige mensheid, als een kind van Adam, als iemand die ook waarlijk in het menselijk geslacht een plaats ontvangen heeft. Wat Matthäus wil doen is benadrukken in de eerste plaats zijn afkomst van Abraham en daarbij ook zijn afkomst van Adam, van David. En we vinden dat ook in de catechismus terug. In dat opzicht is ons leerboek ook weer door en door schriftuurlijk. Opdat hij het ware zaad van David zij, zijn broeders in alles gelijk. En verstaat u dan dat woord broeders maar in de eerste plaats als betekenend zijn vleeselijke broeders. Degene die met hem samen dat geslacht van Abraham vormden. Het volk van Israël. Over deze twee dingen willen we vanmorgen het woord des Heren raadplegen en zien wat dat tot onze zaligheid ons te zeggen heeft. Het gaat maar niet om historische wetenswaardigheden in deze dingen. Het gaat maar niet om een geslachtsregister dat verder geen enkele betekenis heeft dan alleen misschien wat historisch belang. Nee, het gaat hier om het evangelie van de Heere Jezus Christus. En dat evangelie verkondigt de Heere net zo goed in het eerste hoofdstuk van Matteüs als in de andere hoofdstukken van dit evangelie. En net zo goed in het derde hoofdstuk van Lucas als in het tweede en de andere hoofdstukken van Lucas. Dit is ook onderdeel van het evangelie van Jezus Christus. Jezus is dus niet alleen de zoon van Adam, hij is ook de zoon van Abraham. Dat heeft de Heer Jezus zelf gezegd. De zaligheid is uit de Joden. Zo zegt hij tegen de Samaritaanse vrouw. En Paulus schrijft aan de Romeinen: uit hen, uit het volk van Israël, is zoveel het vlees aangaat, de Christus geboren. Heeft ons dat wat te zeggen? Maakt het verschil of Jezus van Joodse afkomst of van Griekse afkomst was? Maakt het verschil of hij een zoon van Abraham was of geboren ergens in Italië of in Frankrijk of in Nederland? Maakt dat verschil? Natuurlijk maakt dat verschil. Want het volk van Abraham is een volk dat van de Heere bijzondere voorrechten ontvangen heeft. En de hele oud-testamentische bedeling door is dit het enige volk geweest van al de volkeren waaraan de Heere zich in bijzondere zin geopenbaard heeft. Aan dit volk gaf hij zijn wetten en zijn inzettingen en zijn rechten. Daar stond zijn woning, daar was de dienst der verzoening, daar openbaarde hij zich in wet en evangelie. Daar gaf hij zijn beloften en daar klonken zijn eisen. Daar spraken zijn knechten de profeten. Daar deden de priesters hun werk. Daar regeerden koningen in zijn naam, in Israël. Daar had de Heere zich geopenbaard. Daar had de Heere zich bijzonder bekend gemaakt. Dat volk was het volk van de bijzondere openbaring. Dat volk was ook het volk van het verbond. Het verbond dat de Heere al met Abraham had opgericht. En met zijn zaad. Het verbond waarin de Heere zich aan Israël verbonden heeft. En waarin hij dat volk aan zichzelf verbonden heeft. En in dat volk heeft hij dat verbond ook doen doorgaan. Van ouders op kinderen. Ja, hij heeft in dat, van dat verbond ook een teken en zegel gegeven. In de besnijdenis. Dat was een bijzonder voorrecht dat de Heere toen aan Israël gaf. Dat deed hij met andere volkeren niet. Die moesten zijn wetten en zijn inzettingen missen. Maar die moesten ook zijn verbondsgeheimen missen. Die hadden niet die openbaring van Gods genade. Daar zei de Heere niet tegen: ik ben de Heere uw God. Daar maakte de Heere niet bekend zijn eisen: wandel voor mijn aangezicht. Daar gaf de Heere niet zijn verbond in hun vlees. Daar gaf hij geen teken en zegel van een afgezonderd zijn. Dat deed hij alleen in het geslacht van Abrahams kinderen. En wat ging er toen in dat geslacht van Abrahams kinderen gebeuren? Wel, in de eerste plaats dit, en dat moet met nadruk voorop staan. In de eerste plaats dit, in dat geslacht van Abrahams kinderen, ging het net eender als in al de anderen die uit Adam voortkwamen. Daar ging de schuld door. Daar werd de erfzonde doorgegeven. Bij de Moabieten en de Filistijnen en de Canaanieten, maar ook bij de Israëlieten, werden de kinderen in zonde ontvangen en in ongerechtigheid geboren. Het is niet een getuigenis van een Griek. Het is niet het getuigenis van een Babyloniër, maar het is het getuigenis van een kind van Abraham, als hij zegt, zie, ik ben in zonde ontvangen en in ongerechtigheid geboren. Dus in Abrahams nageslacht gaat de zonde door. Abrahams kinderen zijn ook nog Adams kinderen. Maar behalve dat, in dat opzicht is er dus geen verschil tussen Israël en de rest. Maar behalve dat die zonde doorgaat en dat ze ook daar als zondaren geboren worden, behalve dat gaat in die kring van dat geslacht van Abraham, in die verbondskring, ook de belofte door. Ook de genadeopenbaring. Ook de bezegeling van die belofte in de besnijdenis. Behalve dat de zonde doorgaat, gaat ook dit door en wordt dat iedere keer weer gezegd als er een kind in Abrahams tent geboren wordt. En als er een nieuw nakroost van Abraham geboren wordt, dan wil de Heere daar betuigen en hij betuigt met ter daad, ik ben de Heere uw God. En dan komt daar gepaard met die belofte tegelijk ook de eis gesteld aan al die kinderen van Abraham, dat zij die God zullen aanhangen, betrouwen en liefhebben. En dat ze in de wegen van die God, die de genadige is en die naar hen om wil zien en die zich aan hen verbindt, dat zij naar die God zullen leven, op die God gericht zullen leven en naar zijn inzettingen zullen wandelen. Wat gebeurt er dus in het geslacht van Abraham? Waar spreekt bijvoorbeeld die besnijdenis van, om het daar maar op toe te spitsen? Het eerste wat daarvan en daarmee gezegd wordt, dat is, God zegt tot elk kind, gij zijt een zondaar. Ook in Abrahams nageslacht, gij zijt een zondaar. En God eist uw dood. God eist uw bloed. Want u bent voor alles een kind geboren in Adams geslacht. Met ongerechtigheden overdekt als je op de wereld komt. Een kind des toorns. Maar het tweede wat God zegt ook door middel van de besnijdenis als zegel op het verbond, dat is, ik bied u, hoewel u onwaardig bent en hoewel u een kind van Adam bent en hoewel u dood bent in de misdaden en de zonde en een kind des toorns, ik bied u nochtans mijn genade aan. En het leven dat u verbeurd hebt, wil ik uit genade redden. De Heere openbaart zaligheid in dat geslacht van Abraham. En het derde, dat geslacht van Abraham wordt door die God nu ook onder een vermaning en een verplichting gesteld. Om hem te dienen, om hem te vrezen, om hem te gehoorzamen. De Heere eist nu ook dat leven van die bondeling helemaal voor zich op. Dat volk van Abraham, dat moet er voor hem zijn. Dat volk heeft hij geformeerd opdat ze zijn lof zullen vertellen. De Heere legt ze dus onder de verplichting en onder de vermaning om hem alleen toe te behoren. En worden ze dan zalig? Worden ze dan zalig? Komt het er dan vanzelf van dat dat volk des van Abraham de Heere vreest en lief heeft en geen andere goden dient en zijn wetten gehoorzaamt en zijn inzettingen betracht? Komt dat geslacht van Abraham er nu vanwege deze positie aan dat volk door de Heere gegeven? Israël denkt menigmaal van wel. Zij menen dat omdat ze van Abraham afstammen, het nu wel goed met hen is. Dat is genoeg tot zaligheid. Wij zijn Abrahams zaad. En wij hebben het verbond en wij hebben de tempel. En zo hangen ze hun hele zaligheid op aan de uiterlijke verbondsvoorrechten. Maar Johannes de Doper predikt onder het volk van Abraham dat ze zich bekeren zullen. Johannes de Doper brengt onder dat volk van Abraham de eis van bekering. En de Heere Jezus brengt onder dat volk van Abraham juist de boodschap van de noodzakelijkheid van wedergeboorte en bekering. En het is Jezus die tot een man als Nicodemus, en dat was toch zuiver een afstammeling van Abraham. Dat was toch iemand die zuiver in de verbondslijn was geboren en opgegroeid. Maar de Heere brengt juist aan deze verbond, deze bondeling Nicodemus, de boodschap waarin hij zegt, gij moet wederom geboren worden. Want al zijn deze drie dingen er, gij zijt een zondaar, ik wil genadig zijn, en de vermaning tot een nieuwe gehoorzaamheid, daarmee is zo'n volk, daarmee is zo'n bondeling nog niet zalig. Want dat verbond moet nu ook inderdaad nog ingewilligd worden. En de geschiedenis laat ons zien dat het verbond gebroken wordt. Het verbond wordt in ongehoorzaamheid geschonden. En dus, als je naar de heidenen kijkt, of het nou Egyptenaren of Assyriërs zijn, God komt niet verder. Ze gaan daar voort. Ze krijgen daar kinderen. De geslachten komen en de geslachten gaan. En steeds maar weer wordt de zonde voortgeplant. En steeds maar weer zijn het kinderen des toorns die geboren worden. En in Israël steeds maar weer kinderen des toorns. En Gods genade aanbieding dan, jawel, die is er. En die is oprecht gemeend. En daarin is de Heere volkomen ernstig. Aan de andere kant, we zien het ook steeds weer in Israël, dat dat volk deze afzondering niet wenst en dat ze dit verbond niet wenst. En dat ze weer zijn wil als de andere volkeren. En zo zien we dat ook binnen de kring van het verbond de Heere, ondanks zijn genade aanbieding, niet verder komt. En daarom niet alleen voor heidenen, maar net zo goed voor Joden, net zo goed voor verbondskinderen, is het nodig dat de Heere Jezus komt. En wat zien we gebeuren? Wat laat de Heer ons zien? Hij komt in dit geslacht. Hij komt als de zoon van Abraham. En dat wordt op een duidelijke manier bewezen als hij, zoals Lucas ons vertelt, op de 8e dag van zijn leven besneden wordt. Waarom? Omdat hij een zoon van Abraham is. Omdat hij in dat geslacht van Abraham geboren is. Wordt ook hij onder de verplichting van de besnijdenis gesteld. En dan kun je er allerlei vragen bij stellen, maar laten we dat vanmorgen niet doen. Eén ding wil ik eruit halen. Eén ding voor onze aandacht plaatsen. Als Jezus Christus als de zoon van Abraham besneden wordt, dan komt hij vanaf dat moment alweer onder de eis te staan van bloedstorting. Het waren maar een paar druppels bloed die bij de besnijdenis van een klein kind vloeiden, maar het was niettemin bloedstorting. Ook van de Heere Jezus. En dat was dan het begin van zijn bloedstorting, op de 8e dag van zijn leven. Waarom? Hij komt als zoon van Abraham, hij komt in dat genadeverbond. Zegt God dan ook van hem, gij zijt des doods schuldig? Terwijl hij in zonde, nee, niet in zonde geboren en niet in ongerechtigheid ontvangen is. Biedt God hem dan ook genade aan die hij toch niet nodig heeft, omdat hij geen zondaar is? Stelt God hem dan ook onder de verplichting van een nieuwe gehoorzaamheid, terwijl hij nooit ongehoorzaam was? Gemeente, vergeet het niet, als dit kind door zijn ouders besneden wordt. Ik weet niet of Jozef en Maria zich dat allemaal bewust zijn geweest. Maar dan is hij op dat moment borg. Dan is hij op dat moment in de plaats van de zijnen gekomen. En dan gaat hij zich in de plaats van de zijnen onderwerpen aan al de eisen van Gods heilig recht. Dan gaat hij zich ook onderwerpen aan die eis die God aan hem stelt. Betaal mij wat gij schuldig zijt. Is hij God dan niet schuldig? Hij heeft nooit overtreden. Hij is ook nog maar 8 dagen oud. Is hij God iets schuldig? Gemeente, hij is God in zoverre schuldig als dat de schuld van zijn volk op hem gelegd wordt. En al de ongerechtigheden van al de zijnen heeft de Heere op hem doen aanlopen. Wanneer? Toen hij aan het kruis hing, ook toen, maar niet toen alleen. Ook toen hij als kind van 8 dagen besneden werd. Alzo moet ik, zo zegt hij straks tegen Johannes de Doper, al de gerechtigheid Gods vervullen. En dat kon hij ook al bij wijze van spreken getuigen als kind van 8 dagen oud. Geboren in het geslacht van Abraham en dus één met het volk van Abraham, ontvangt hij ook het teken dat in het geslacht van Abraham ingesteld is. God gaat dat verbond aan hem bezegelen, maar dat verbond is voor hem geen genadeverbond. Het is voor hem het werkverbond. Het werkverbond. En hij zal moeten werken aan de zaligheid van zijn volk. Hij zal moeten werken met al de inspanning van lichaam en ziel. Hij zal moeten werken totdat dat werk hem de dood kost. Hij zal moeten werken totdat hij zijn lichaam aan het kruis gegeven heeft en zijn bloed gestort heeft tot de verzoening van de zonde van zijn volk. En dat gebeurt al, althans dat begint te gebeuren, als hij nog maar 8 dagen oud is. Denk het u in, hier is de geboren zaligmaker. Zaligmaker kan hij alleen maar zijn als hij tegelijk ook borgwerk doet. Zaligmaker kan hij alleen maar zijn als hij de schuld van zijn volk draagt. Zaligmaken is toch van de zonde verlossen. Zaligmaken, dat is toch de schuld wegnemen. Zaligmaken, dat is toch verzoening teweeg brengen. Hoe komt de mens tot God? Hoe vindt de mens vrede bij God? Hoe wordt de mens behouden? Alleen door de zaligmaker Jezus Christus. En zie zo op dat kind van Bethlehem. Zie zo op hem als hij 8 dagen oud zijnde voor het eerst zijn bloed moet gaan geven. Want als dat niet gebeurd was, dan was er in Abrahams geslacht ook nog geen redding geweest. Dan kon God zijn genade aanbieden. Maar dan zou altijd weer elke aanbieding van genade afstuiten op de hardheid en de onbekeerlijkheid van het zondaarshart. Dan zou de genade nooit gerealiseerd worden, omdat ook in Abrahams geslacht de mens onbekwaam is tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. En omdat ook in Abrahams geslacht de betuiging en het beleiden van het menselijk hart is: wijk van mij, want aan de kennis van uw wegen heb ik geen lust. Dan is er wat dat betreft geen onderscheid. Dan zijn we van dezelfde wortel. Dan zijn we uit dezelfde verdorven grond. Dan zijn we allemaal Adams kinderen. en zal het voor een geslacht van Abraham dan toch nog komen tot de beleving van de genade en de inwilliging van het verbond, dan alleen door de middelaar van het verbond, de Heere Jezus Christus. Maar dan moet hij zijn bloed geven, dan moet hij zijn leven gaan offeren, want anders komen wij nooit tot waarachtige bekering, komen we nooit tot inleving van onze verdorvenheid en tot erkentenis van onze verdorvenheid. En komen we ook nooit tot de beleving van de genade Gods. Wij zijn ook, om zo te zeggen, in dat geslacht van Abraham geboren. Want dat verbond is op ons overgegaan. En wij hebben ook de beloften en het teken en het zegel van de beloften. Zij dan dat dat teken en zegel in vorm veranderd is. Het is nu de heilige doop. Maar de sprake is nog dezelfde. De betekenis is niet veranderd. Want zoals de besnijdenis de Israëliet veroordeelde, gij zijt des doods schuldig. Zo veroordeelt onze doop ons ook. Ja, onze doop veroordeelt ons. Wij kunnen in het rijk van Christus niet komen tenzij we opnieuw geboren worden. Wij moeten, en ik weet wel dat spreekt niet zo duidelijk als wij dopen met besprenging. Maar als je doopt door onderdompeling zoals het in de Bijbelse tijd gebeurde, dan spreekt dat duidelijker. Wij moeten in de doop begraven worden. Waarom? Omdat wij het graf verdiend hebben. De dood verdiend hebben. Wij in onze oude natuur, in ons oude zondaars bestaan, we kunnen niet anders verwachten dan dat de Heere ons de dood aanzegt. En zo veroordeelt de doop ons. Anderzijds, de God van alle genade wil dat doopwater tegelijk ook geven als een zichtbare prediking van het bloed van de Heere Jezus Christus. Maar dat kan alleen omdat hij als kind van Abraham ook besneden is. Dat kan alleen omdat hij in zijn kindse dagen ook al borg was. Daarom kan er bij de bediening van de heilige doop ook evangelieprediking zijn. En kan God in dat doopwater het bloed van Christus ons voor de aandacht brengen. En ons spreken van de reinigende kracht van dat bloed. En van de heerlijke betekenis van dat bloed. En van zijn gewilligheid om op grond van dat bloed een zondaar die de dood verdiend heeft toch aan te nemen in genade. En kan God door middel van dat doopwater ook spreken van de door Christus verworven geest, die zo'n weerbastig, zo'n afkerig, zo'n verdorven kind van Adam toch kan en wil gaan vernieuwen en gaan reinigen en gaan heiligen, opdat zo'n leven niet meer in de zonde, maar in de dienst van de Heere besteed zou worden. Denkt u wel eens over uw doop? Denkt u wel eens over die inzetting des Heren? Denkt u wel eens over die veroordeling die over ons uitgesproken wordt bij de doop? Want dat is inderdaad een wezenlijk element. Daar begint ons doopsformulier inderdaad ook mee. Aangezien we allen in zonde ontvangen en geboren zijn en kinderen des toorns zijn, zodat we in het rijk van God niet kunnen komen, tenzij we van nieuws geboren worden. Dat zegt ons ook de doop. Dit leert ons de ondergang in en de besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid van onze zielen betuigd wordt. Het oordeel Gods rust op de mens, ook op het verbondskind. Ook in de tent van Abraham. Nochtans God in zijn onuitsprekelijke genade reikt aan zulke verloren mensenkinderen de hand. God in zijn onbegrijpelijke goedertierenheid daalt af tot zo'n verloren mensenkind. En hij getuigt, ik ben de Heere uw God. En hij nodigt om tot hem te komen en om op hem te betrouwen. Ja, hij geeft ons in die doop dat wondere getuigenis van het bloed van Christus. Het bloed van de besneden Christus. Het bloed van de aan Golgotha's kruis gestorven zaligmaker. En hij zegt het tot ons, in dat bloed is vergeving. Om der wille van dat bloed betoon ik mijn ontferming. Op grond van dat bloed schenk ik genade. Hij heeft het ons inderdaad al eens wat gezegd. Dat God ons op deze wijze. En dat al bij het begin van ons leven. En dan gaat het daarna ook mee, ons hele leven lang door, dat God ons bij het begin van ons leven en gedurig getuigt van zijn genade. Hij heeft het ons wel eens wat gezegd, gemeente, dat in dat evangelie van de Heere Jezus Christus ons verkondigd wordt, dat hij borg is en dat wij van zijn bloed het moeten hebben. En dat alleen door zijn bloed ons vergeving geschonken kan worden. Het bloed van Christus Jezus reinigt van alle zonde. Hebt u uw eigen ongehoorzaamheid al eens gezien? Uw verbondsverbreking. Uw neen zeggen tegen de Heere. Uw afkerigheid van hem. Uw weigering om in zijn wegen te wandelen. Als hij zegt, wandel voor mijn aangezicht en wees oprecht, wat is er van terecht gekomen? Doen we dat? Deden we dat? Verstaan we die vermaning en die verplichting tot een nieuwe gehoorzaamheid? Wel nu, naarmate wij die afkerigheid en die inwonende onwilligheid en die dwarsheid in gaan zien en in gaan leven, krijgen we meer en meer behoefte aan een borg die over al die zonden zijn bloed heen legt. En aan de geest van Christus die in ons werkt, vernieuwend en reinigend en heiligend, opdat wij er een behagen in zouden hebben om die God alleen te dienen. O, en u zegt de Heer het ons, hij is machtig, hij is gewillig om al die dingen te schenken. Het evangelie zegt ons, Jezus Christus, de zoon van Abraham. Hij kwam, en dan met name, en in de eerste plaats, om in dat geslacht van Abraham zaligheid te geven. Hij is de zaligmaker der wereld, dat is ook waar. Hij is het lam Gods dat de zonde der wereld wegdraagt, dat is waar. Maar in de eerste plaats kwam hij in dat geslacht van Abrahams kinderen. En daar heeft hij gewerkt. En daar heeft hij gezegd dat hij het brood van de kinderen niet mocht nemen en de hondekens voor te werpen. Ik ben niet gezonder dan tot de verloren schapen van het huis van Israël. Zeker de Heere laat het daar niet bij. Hij geeft straks zijn discipelen opdracht om uit te gaan tot aan de einden der aarde en al om bekend te maken dat hij genadig en goede tieren is, maar in de eerste plaats in dat volk van Abraham. En mag ik dat dan ook maar overbrengen? Als we dan inderdaad geloven op grond van de schrift dat dat verbond van Abraham vandaag nog bevestigd wordt van kind tot kind binnen de verbondsgemeente, dan wordt het ook in die verbondsgemeente in de eerste plaats verkondigd dat de Heere genadig en goede tieren is. En dan mag het ons in de eerste plaats gezegd worden, o, wij liggen ook onder het oordeel. Maar nochtans reikt God ons de hand en nochtans doet hij zijn genade aanbieding uitgaan. En nochtans wil hij het ons toeroepen, wend u tot mij en word behouden. Juist hier in de eerste plaats, hier waar zijn verbond en woorden als zijn schatten mogen worden gadegeslagen. Hier binnen de kring waar de Heere keer op keer zijn verbond ook wil laten bezegelen. Hier mag ook die prediking plaatsvinden van dat bloed van Christus. Kennen we dat? O, ik hoop dat we niet genoeg hebben aan dat verbond en aan die doop en aan die uiterlijke tekenen. Want als je daarop vertrouwt, dan val je in hetzelfde fout als de Joden in de dagen van Jozef, van Jezus en van Johannes de Doper. In dezelfde fout als die de Joden begingen menigmaal in de dagen van het Oude Testament ook, toen ze zeiden, des Heere tempel zijn wij. En ons kan geen kwaad geschieden, want we zijn Gods volk. We hebben het teken van dat verbond in ons lichaam. Maar als je er zo op vertrouwt, ach, wat vergist de mens zich dan. En als die vergissing niet ingezien wordt hier aan deze kant van het graf, dan straks aan de andere kant. En dan kan het nooit meer ongedaan gemaakt worden. Het voorrecht is, God komt met de aanbieding van zijn genade. Maar je kunt alleen maar zalig worden door het geloof in dat bloed van de Heere Jezus. Dat moet onze schuld voor God bedekken. O, zoek zo de Heere, de genadige God te leren kennen. En vlucht tot hem. Vlucht tot die borg en zaligmaker. Vlucht tot dat kind, die besneden Christus, die zijn bloed gaf tot reiniging van het verlorene. Matthäus wijst ons ook op het feit dat hij de zoon van David is. De catechismus noemt dat opdat hij het ware zaad van David zij. Nou, en dat vinden we in de schrift nogal eens een keer terug. In Lucas 1, in Lucas 2, als u die hoofdstukken nog eens leest, dan ziet u ook dat de naam van David daar heel wat keren in genoemd wordt. Wat betekent dat? Dat betekent dat de belofte van God ook in dat opzicht vervuld is geworden. Hij is de Messias. Deed de Heere dat aan David niet weten? David wilde de Heere een huis bouwen. De Heere zei nee. Want er kleeft bloed aan uw handen, uw zoon zal mij een huis bouwen. Maar ik ga u een huis bouwen, zegt God. En dan belooft de Heere dat uit Davids nageslacht er altijd één zal zijn, die zal zitten op zijn troon, tot in eeuwigheid. Alleen voegt de Heere daaraan toe, dat dan zijn kinderen wel in zijn wegen moeten wandelen. Zo zij ontheiligen wat ik heb voorgeschreven, dan mogen ze gewis voor mijn straf verbeven. En helaas, in Adams nageslacht gaat de zonde door, in Abrahams huis gaat de zonde door, in Davids geslacht gaat de zonde door. Zij hebben ontheiligd wat hij heeft voorgeschreven. En toen konden ze gewis voor zijn straffen beven. Toen kwam het oordeel. En toen was de boom van Izaïe niet meer dan, zegt Jesaja, een afgehouwen tronk. En toen was het huis van David, zegt Amos, niet meer dan een vervallen hut. En dan moet Jozef, de kroonprins, als timmerman zijn brood verdienen. En dan is er niemand in Israël die erkent dat deze Jozef uit het huis van David die zijn rechten heeft op de troon. En als de kroonprins in Bethlehem komt met zijn ondertrouwde vrouw, dan is er geen plaats voor hem. Wat voor toekomst heeft David dan nog? Waar blijkt uw trouw nu? Waar uw eer, gij stoot vergramd, thans uw gezalfde neer. Gij schijnt niet van het verbond met uw knecht te weten. Zijn kroon ontheiligd ligt ter aarde neergesmeten. Zo is het met Davids huis. En dat is omdat het oordeel kwam. Want de zonen van David wandelden niet in de wegen des Heren. En toen moesten ze beven voor Gods geduchte wraak. En u ziet het. Het is altijd weer hetzelfde. Waar je ook kijkt, of je nou in het geslacht van Adam kijkt, gans de wereld rond, altijd weer zie je de zonde, de zonde, de zonde breekt alles af. En of je nu kijkt in Abrahams tent, het is de zonde die alles afbreekt en teniet doet. En of je nu kijkt in Davids paleis, het is de zonde. En zo is het ook in Davids huis. Alles verwoest en ontheiligd en onteerd. Al wat God daar genade geopenbaard heeft. Aan de mensheid, aan Israël, aan David. Al Gods beloften, al Gods heilstoezeggingen. Het is alles door de zonde tegengestaan. En door de zonde ontkracht. En door de zonde onmogelijk gemaakt. En toch laat God het weer zien. Weer dat bij hem alle dingen mogelijk zijn. Hij maakt ook in die koningslijn een nieuw begin. En als dan niemand in Israël meer weet van Jozef en van Jozefs rechten op de troon en van Jozef afkomst uit Davids huis, God weet het nog wel. En zo brengt hij zijn zoon in de wereld. De zoon van David, in de stad van David, die zal zitten op de troon van zijn vader David. De zaligmaker is koning, koning der Joden. En dan openbaart God dat geheim ook, al is het dan uit mensen die uit een ver land moeten komen, de wijzen uit het oosten. En ze komen om te aanbidden de geboren koning der Joden, terwijl ze in Bethlehem en in de rest van Israël aan dat koningschap van Christus nooit gedacht hebben. En gemeente, deze koning hebben we net zo hard nodig als de besneden zaligmaker. Niet alleen zijn bloed. Niet alleen de kracht van zijn bloed moeten wij ervaren tot vergeving en tot verlossing. Maar we hebben ook de macht van deze koning nodig. Want alleen een koning en dan een almachtige koning. Een koning op de troon van David. Aan wie God straks gaat geven alle macht in hemel en op aarde. Alleen zo'n almachtige koning kan ons verlossen uit de macht en uit de heerschappij van onze vijanden. Zagen we het niet? Dat wat God ook doet, het overal vastloopt. God kan nog zulke heerlijke beloften geven. God kan een verbond oprichten. De Heere kan tekenen en zegelen bij het verbond geven. En de Heere kan het nog zo welmenend zeggen. Maar buiten Christus om loopt alles vast. Of het bij Adam begint, of bij Abraham, of bij David. En God laat nu weten dat hij zijn zoon geeft als een kind van Adam. Als een kind van Abraham. En als een kind van David. En dat hij in dat huis van David en op de troon van David nu alle macht bezit. Om werkelijk verlossing te kunnen brengen. Om de armen te kunnen verlossen. En de ellendigen te kunnen bevrijden uit de macht van hen die sterker zijn dan zij. En daar zitten we. In de macht van mensen, in de macht van machten. In de macht van duivelen, in de macht van de zonde, en dat is alles sterker dan wij. Hoe komen we eruit? Wie zal die banden verbreken en wie zal die boeien losmaken? Wie anders dan deze zoon van David? En wie hebben er nu baat bij zijn koningswerk? Wie hebben er nu baat bij zijn afstamming van David? Dan denk ik aan die blinde bedelaar bij Jericho, Bartimeus. De man zat aan de weg bedelende. En toen werd hem verteld dat Jezus voorbij ging. En we lezen van Bartimeus dat hij dan nog maar één ding doet. Hij vergeet alles om zich heen. Want hij heeft alleen nog maar oog en oor voor deze Jezus van Nazareth. Als er voor hem in zijn blindheid ooit redding is, dan nu, door hem. En als hij voorbij is, dan is de redding voor Bartimeus ook voorbij. En vandaar dat hij begint te roepen, Zonen Davids, ontferm u mijner. Dan doet hij een beroep op zijn koningschap. Dan doet hij een beroep op zijn koninklijke macht. Dan doet hij een beroep op zijn koninklijke gunst. dan doet hij een beroep op zijn koninklijke mildheid. Hier is een arme bedelaar die niets heeft, die voor David nooit wat betekend heeft, die voor de zoon van David, voor Jezus van Nazareth, nooit wat gedaan heeft. Hier is een mens die lichamelijk ellendig is, blind, heeft geen licht in zijn ogen. Wat kan hij zijn, wat kan hij betekenen in het koninkrijk van de Heere Jezus Christus? Maar hoe arm hij ook is en hoe ellendig hij zich ook weet, hij weet één ding. Hij alleen kan mij helpen. En zo roept hij: Zonen Davids, ontferm u mijner. En als de mensen tegen hem zeggen: dat ze zich schamen vanwege het geroep van deze Bartimeus, dan roept hij des te meer. En als de Heere Jezus lijkt verder te gaan, alsof hij de roep van Bartimeus niet hoort of niet horen wil, hij roept te luider. Hij kan het niet laten, want zonder Jezus is hij verloren. Blijft hij blind, blijft hij een bedelaar, blijft hij een ellendige stumperd. Zonen Davids, ontferm u mijner. Kijk, dat is het gebruik dat een arme zondaar nu mag maken van het evangelie. Dat onze catechismus onder woorden brengt dat hij het ware zaad van David zij. Hebt u zo van dat evangelie al eens gebruik leren maken? Uzelf leren kennen als zo'n Bartimeus, blind. Blind in de dingen van het woord van God, blind in de zaken van Gods koninkrijk. Hebt u uzelf leren kennen als een bedelaar, een ongeschikte en een onbekwame voor de dienst des Heren. Iemand die alles verloren is, iemand met lege handen, iemand zonder enig goed en zonder enige deugd en zonder enige vroomheid. Opdat hij het ware zaad van David zij, en dat mag vrijmoedigheid geven om met Bartimeus hem aan te roepen. Als hij in het woord aan ons voorbij gaat, als hij in het woord voor ons langstrekt, en als God hem in de schriften openbaart als die algenoegzame borg, als die almachtige koning, als de besneden Christus die zijn bloed geeft, maar ook als de koning op de troon van David die gekomen is om ellendigen dat land te bereiden en om de macht van de verdrukker te verbrijzelen. Als die koning die alle macht heeft, die blinde ogen openen kan, die lege handen vullen kan, die ellendigen, kinderen des toorns, redden kan van het verderf. Als hij ons zo in de schriften wordt voorgesteld, dan mag het evangelie ons vrijmoedigheid geven om met Bartimeus te roepen en te blijven roepen: Zonen Davids, ontferm u mijner. Als we zo aan het eind komen met onszelf en geen moed en geen kracht meer over hebben in onszelf, als alle hoop ons gans ontvalt en als niemand voor onze ziel zorgt en als we niet weten waar en hoe, Zonen Davids, ontferm u mijner. Zijn bloed over ons verloren leven inroepen. Zijn almacht, zijn almachtige kracht over ons verloren, gebonden, uitzichtloze bestaan inroepen. En dan, wat doet die zoon van David? Dan staat er een woord in de schrift en dat is een van de mooiste woorden die de Heere ons in de Bijbel heeft laten optekenen. Een van de rijkste woorden, wat doet die zoon van David? En Jezus stond stil. Als die zoon van David dat geroep hoort, dat geroep dat tegen hoop op hoop het bij hem zoekt. Als die zoon van David hoort het gekerm van zo'n ellendige die hem niet meer missen kan. En die een beroep doet op zijn almacht, die hem te hulp roept. Als de zoon van David dat geroep hoort, dan heeft zo'n blinde bedelaar, om het maar zo te zeggen, in het geloof roepend macht over de Heere Jezus. Want dan houdt zo'n bidder de heiland tegen voor een ogenblik. Dan staat de Heere stil. En dan wendt hij zich tot die bedelaar. En dan moet de hele schare wachten. En dan moeten ze allemaal ook zwijgen. Ook degene die gezegd hebben tegen Bartimeus dat hij maar op moest houden. En dat hij zo niet mocht roepen en zo de stilte niet mocht verstoren. Dan moeten ze allemaal zwijgen. Want dan zegt de zoon van David tegen de blinde bedelaar. Wat wilt gij dat ik u doen zal? En dan mag hij het zeggen. Dan mag hij het zo de Heere uitzeggen. Wat de diepste begeerte van zijn hart is. Heere, dat ik ziende mag worden. En dan geeft de Heere hem zijn wens. En het gevolg is dat deze bedelaar alles opzij werpt. En hij volgde Jezus op de weg. Dan heeft hij ook maar één begeerte meer om die zoon van David te dienen. Om hem als koning te vrezen. Om hem als koning te gehoorzamen. Om zijn hele leven, zijn hele geredde leven in dienst van die koning te besteden. Kijk gemeente, dat is de combinatie. Hier is de zoon van David, die alle macht heeft. Die blinde ogen openen kan. En hier is tegelijk het gewillige borg en zaligmaker die met zijn bloed de zonde bedekt. Daarom staat hij stil. En daarom hoort hij naar het geroep van ellendigen. En daarom geeft hij hen hun wens. Daarom verlost hij hen van alle kwaad. Welgelukzalig zij die in deze zoon van David, in deze vorst van Sion, hun Heere, hun heil, hun hoogst geluk beschouwen. Welgelukzalig dat volk van Bartimeussen. Amen. We zingen Psalm 2 en daarvan het 7e vers. Heren, wij mogen ook in dit morgenuur nogmaals tot u opzingen. U hebt ons ook in deze morgen nog het evangelie doen horen. Het evangelie van die gewillige borg en zaligmaker. Die tevens ook de almachtige koning is. Geboren uit Abraham en geboren uit David. Oh, we hebben het gezien vanuit uw woord, Heren, hoe hij zijn bloed begon te geven. En hoe zijn werk voortging totdat hij alles volbracht had. En door zijn dood en door zijn bloedstorting is er nu vergeving. We hebben het ook mogen zien hoe hij als de gewillige borg en zaligmaker tegelijk, als de grote zoon van David ook macht heeft om blinde ogen te openen. Om mensen uit de macht en uit de heerschappij van de zonde te verlossen. Om mensen vanuit hun dood en ellende op te wekken en te doen opstaan. O, wij bidden van u, Heere, dat dat evangelie, wat we vanmorgen mochten horen, ook ingang mag vinden in onze harten. We kunnen het aanhoren, we kunnen het ermee eens zijn, maar Heere, het wacht op uw zegen. Op de bedouwing van boven door uw geest. Het wacht op dat toepassende werk van de Heilige Geest. Want nu moeten wij die zaligmaker persoonlijk leren kennen. Nu moeten we zijn macht leren ondervinden. Nu moeten we zelf ook de kracht van zijn bloed leren kennen. Nu moeten we onze eigen nood gaan beseffen. En zo ook tot hem leren vluchten. Zonen Davids, ontferm u mijner. O Heere, wij bidden dat gij dat leren wilt aan hen die het nog nooit geleerd hebben. En die nog nooit iets van deze dingen verstaan en beleefd hebben. Maar dat gij het ook meer en meer wilt leren aan degenen die u vrezen. Wat hebben ze in u, o Heere Jezus Christus, toch een algenoegzame zaligmaker. Toch een volkomen borg. Toch een almachtige koning. Dan zijt gij het dan ook waard om alle eer en aanbidding te ontvangen. Heere, laat dat dan ook de vrucht mogen zijn van uw eigen werk in het leven van alle die u vrezen. Hoor ons uit genade, om Jezus wil. Amen. We zingen uit Psalm 72 het tweede en het zesde vers. Psalm 72 vers 2 en vers 6.
Thank you.
Gaat ons heen in vrede en draagt met u de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.